Beste luisteraars, mijn naam is Jelmer Mommers. Ik ben correspondent Klimaat en Energie voor De Correspondent. En ik ga een verhaal voor je voorlezen. En het verhaal gaat over de klimaatrechtszaak van Urgenda. Urgenda, weet je nog, die actieorganisatie voor duurzaamheid die de staat had aangeklaagd over het klimaatbeleid. In de uitspraak in deze rechtszaak legde de rechter de staat een verplichting op. Verminder de CO2-uitstoot voor eind 2020 met 25%. Dat was de verplichting. Maar de vraag was, mocht de rechter zich wel zo in het klimaatbeleid mengen? Deze vrijdag, 20 december 2019, oordeelt de Hoge Raad over die vraag. En dit verhaal wat ik je ga voorlezen, ga ik wat verder terug de geschiedenis in om te laten zien hoe het überhaupt kan dat we een rechter hebben die zich over het klimaatbeleid mag uitlaten. En de geschiedenis laat zien, rechters grijpen pas in als burgers gevaar lopen. Het begint een beetje saai te worden. In 2010 werd het eerste Emissions Gap Report gepubliceerd door de VN. In dat jaarlijkse rapport berekent het VN Milieubureau, UNEP, hoe groot de kloof, de gap is, tussen wat landen van plan zijn te doen om de CO2-emissies te beperken en wat ze zouden moeten doen om klimaatdoelen te halen. In dat eerste rapport stond het al, daar op pagina 10. De doelen waren alleen haalbaar als landen hun ambities substantieel zouden verhogen. Gingen ze direct aan de slag, stond er in het rapport, dan zou de uitstoot in 2020 al aan het dalen zijn en zou het doel van maximaal 2 graden opwarming binnen bereik blijven. In werkelijkheid is de mondiale uitstoot sinds 2010 alleen maar gestegen met 11% om precies te zijn. De kloof is gegroeid. Landen zouden zich nu 3 keer zo hard moeten inspannen om de 2 graden nog in zicht te houden, aldus het 9e Emissions Gap Report dat eind november verscheen. En op de recentste klimaattop, die al even trouw ieder jaar plaatsvindt, hebben alle landen van de wereld het gepresteerd geen enkel baanbrekend besluit te nemen. Goed, er werd vorige week een Europese Green Deal aangekondigd. Maar bij de eerste stap in de uitvoering van dat plan, de vaststelling door regeringsleiders van het doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn, haperde de Europese machinerie al. Polen lag dwars. Polen ligt al 30 jaar dwars. Dat begint saai te worden, voorspelbaar. We weten o zo goed wat er moet gebeuren, maar wereldleiders moeten er eerst nog even samen uitzien te komen. Ze kunnen de zware last altijd vooruitschuiven. Ze kunnen nooit worden vastgepind. Niemand kan een streep trekken en zeggen, nu moet je. Of nou ja, niemand. In juni 2015... verplichtte de rechtbank in Den Haag de Nederlandse overheid om de uitstoot van broeikasgassen met 25% terug te dringen in 2020 ten opzichte van 1990. Dat was het minimum. Dat moest de staat tenminste doen om burgers tegen gevaarlijke klimaatopwarming te beschermen. Het vonnis volgde op een, zeg maar gerust, ongebruikelijke dagvaarding van Urgenda, de actieorganisatie voor innovatie en duurzaamheid. Een rechtszaak als deze was nog nooit gevoerd. Urgenda wilde dat de rechter het klimaatbeleid van Nederland corrigeerde en kreeg gelijk. Huh? Het vonnis ging de wereld over en in meer dan 20 landen begonnen advocaten vergelijkbare klimaatzaken te voeren. De staat ging in hoger beroep en verloor opnieuw in 2018, toen ook het gerechtshof oordeelde dat Urgenda gelijk had en het Nederlandse klimaatbeleid onvoldoende was. Daarop stapte de staat naar de Hoge Raad. In cassatie gaan heet deze laatste mogelijkheid om een juridische uitspraak aan te vechten. De hoogste rechter in Nederland buigt zich dan niet meer over de feiten in een zaak, maar oordeelt of het proces goed is verlopen en of het gerechtshof het recht juist heeft toegepast. Deze vrijdag, 20 december 2019, ik zei het al, oordeelt de Hoge Raad over de Urgenda-zaak. Dat het juridische gevecht ruim 6 jaar zou doorslepen was op zich wel te voorspellen. Veel gekozen politici waren nooit over deze zaak te spreken en ze reageerden getergd toen Urgenda won. Als de rechter op de stoel van politici gaat zitten, kunnen we de Tweede Kamer net zo goed opdoeken en voortaan alles aan de rechter vragen, zei VVD-Kamerlid Remco Dijkstra bijvoorbeeld in 2015. Wat zouden we ervan vinden, vroeg PvdA-leider Diederik Samsom zich af, als een rechter zegt dat de uitkeringen omlaag moeten of omhoog? Dus daar moet het kabinet wel even heel serieus naar kijken. De basis van deze kritiek was het argument dat alleen direct en indirect gekozen politici over dit soort kwesties kunnen oordelen. Dat was het primaat van de democratie, zo werd het genoemd. Voor complexe afwegingen van maatschappelijke belangen moest je bij het parlement en het kabinet zijn, niet bij de rechter. En ook onder juristen klonk, behalve veel bijval, hier en daar kritiek. Was de Tweede Kamer niet veel beter in staat te besluiten hoeveel de uitstoot in 2020 precies moest zijn gedaald? Mocht de rechter wel ingrijpen? Was het vonnis uit 2015 niet eigenlijk een verboden wetgevingsbevel? Dat is een opdracht van de rechter aan het parlement om nieuwe wetten tot stand te brengen. Als het zo was, dan zou de rechterlijke macht zich hebben verheven boven de politieke en dat mag niet. We hebben niet voor niets een scheiding der machten, een trias politica. Dat de staat in cassatie ging, was dan ook een principekwestie, zei minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in november 2018. Wij willen weten, zei hij namens het kabinet, of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten. Het klinkt logisch. Maar heeft de rechter dat werkelijk gedaan? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Hoe controversieel zijn de uitspraken in de Urgendazaak nu echt? En welke rol speelt de rechter überhaupt binnen de democratische rechtsstaat? Voor antwoorden op die vragen moeten we ruim een eeuw terug in de tijd. Toen werden de eerste stappen gezet die uiteindelijk zouden leiden tot een sterke, onafhankelijke civiele rechter die zelfs het klimaatbeleid van de overheid kan corrigeren. Het begon allemaal bij een gesprongen waterleiding. Het was de nacht van 4 op 5 januari 1909 en het had gevroren in Zutphen. Toen leerhandelaar Gerard Nijhoff midden in de nacht ging kijken in zijn pakhuis, stroomde het water al over de vloer. Door de vorst was een leiding gesprongen. Nijhoff wilde snel de hoofdkraan dichtdraaien om zijn opgeslagen leer tegen het ijskoude water te beschermen. Maar daarvoor moest hij bij Marietje de Vries zijn, de dame die de woning boven zijn pakhuis huurde en als enige toegang had tot de hoofdkraan. Dat kon wel eens lastig worden. De Vries mocht hem niet. Nijhoff belde aan. De Vries stak haar hoofd uit het raam, hoorde de panikerende leerhandelaar aan en weigerde pertinent om de kraan dicht te draaien. Het waren maar praatjes, zei ze, om haar van haar nachtrust te beroven. Smoesjes. Kon Nijhoff niet de volgende ochtend terugkomen? Ze bleef weigeren, zelfs toen Nijhoff wanhopig smeekte: Juffrouw, bedenk wat u doet, want er ontstaat een enorme schade. Pas 20 minuten later, toen Nijhoff met de politie was teruggekeerd en nog wat scheldwoorden van Marietje de Vries had geïncasseerd, hoe zouden Zutphense dames eigenlijk hebben gescholden in 1909? Pas toen liet ze hem de hoofdkraan sluiten. Te laat. Het leer was al die tijd nat geworden en nu verpest. De leerhandelaar stapte toen naar de rechter. Hij wilde een schadevergoeding. De zaak belandde uiteindelijk bij de Hoge Raad. En de Hoge Raad, de hoogste rechters van het land, die gaven Marietje de Vries in juni 1910 gelijk. Nergens in de Nederlandse wet stond namelijk dat je in een situatie zoals deze verplicht was om een kraan dicht te draaien. Naar de letter van de wet had de Vries niets verkeerd gedaan en dus had Nijhoff geen recht op een schadevergoeding. Dit arrest, dit besluit, veroorzaakte een golf van verontwaardiging onder juristen. Dit kon toch niet waar zijn, zeiden ze tegen elkaar, dat je je zo gedraagt en toch vrij uitgaat. Is dat rechtvaardig? In de jaren na dit arrest werden die vragen alleen maar prangender. Nederland industrialiseerde en steeds vaker deden zich steeds ernstiger schadegevallen voor, waarover in de wet geen woord stond. Verloor je je hand in een fabriek? Vervuilde een groot industrieel je drinkwater? Niemand was aansprakelijk. De samenleving inrichten als het Wilde Westen was bewust politiek beleid. Beperkte aansprakelijkheid zou goed zijn voor de economische groei, dat was het idee. De regering hield eraan vast, maar het maatschappelijk ongenoegen groeide en groeide. Het was in 1919 de Hoge Raad die voor een doorbraak zorgde. Dezelfde Hoge Raad die eerder niet verder wilde kijken dan de letter van de wet. De aanleiding van de ommekeer was een rechtszaak over spionage in Amsterdam. De ene drukkerij, Cohen, had een medewerker van een andere drukkerij, Lindenbaum, omgekocht en zo bedrijfsgeheimen doorgespeeld gekregen. Hoewel er over zulke oneerlijke concurrentie niets in het burgerlijk wetboek stond, grepen de hoogste rechters dit keer wel in. In een inmiddels historisch arrest uit 1919 schreef de Hoge Raad dat Cohen fout zat omdat hij handelde in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Dat was een geheel nieuw criterium. De letter van de wet was vanaf dat moment niet langer de enige maatstaf. De rechter zou vanaf nu ook zelf gaan beoordelen of mensen fatsoenlijk en zorgvuldig met elkaars belangen waren omgesprongen. En zo ontstonden ongeschreven rechtsregels die door niemand anders geschreven zouden worden dan door rechters. Niet in de wet, maar in vonnissen en arresten. Het was het begin van een juridische revolutie. De rechter kreeg een veel belangrijke functie binnen de democratische rechtsstaat. Want in situaties waarover de wet zweeg, ging de rechter mede bepalen wat wel en niet mocht. Het was een nieuwe macht waar rechters heel voorzichtig en terughoudend mee zouden omspringen en die toch voor heel veel wrijving met de politiek zou zorgen. Daarover zometeen meer. Want dat was nog niet alles. Naast het revolutionaire Lindenbaum-Cohen-arrest uit 1919 werden in dezelfde periode in twee andere zaken nog twee cruciale stappen gezet in de richting van een sterkere civiele rechter. In 1914 legde de Hoge Raad in een uitspraak de basis voor preventieve rechtsbescherming. Het principe dat als er een reële kans was dat jouw rechten zouden worden geschonden, de rechter al kon ingrijpen van tevoren en bijvoorbeeld een verbod kon opleggen. In weer een andere zaak uit 1915 oordeelde de Hoge Raad bovendien dat burgers ook beschermd kunnen worden tegen inbraak op hun rechten door de overheid. Vanaf dat moment zou de rechter zich ook uitspreken in zaken tegen de staat. Waar het op neerkomt, is dat je na deze twee uitspraken naar de rechter kunt stappen als jouw rechten dreigen te worden geschonden, ook zelfs als degene die ze zou schenden de democratisch gekozen overheid is. Woon je bijvoorbeeld naast een park en staat daar een scharrige oude boom die bij storm op je huis kan vallen, dan kun je naar de rechter stappen en die kan de kap van de boom bevelen, ook als hij daarmee in feite de overheid, de gemeente die het park beheert, vertelt wat zij moet doen. Zo begaf de rechter zich al 100 jaar geleden in steeds politieker vaarwater. Hij ging noodgedwongen maatschappelijke belangen tegen elkaar afwegen. Wat is bijvoorbeeld belangrijker, economische winst of de zekerheid dat een fabrieksmedewerker zijn hand niet verliest? Daar kwam nog bij dat vanaf de jaren 80 de collectieve actie ingeburgerd raakte. Dat was een nieuwe rechtsvorm waarbij burgers samen naar de rechter stapten om hun recht te halen. Ze bundelden hun krachten. Stichtingen en belangenverenigingen stapten naar de rechter als de belangen waarvoor zij opkwamen werden geschaad. Meer en meer gingen rechters zich uitlaten over kwesties die voorheen puur en alleen van de politiek waren. Zoals stakingsrecht, abortus en euthanasie. Sinds de jaren 80 werden ook milieukwesties steeds vaker aan de rechter voorgelegd. En vaak werden daarbij stapjes gezet in de richting van een sterke onafhankelijke rechter die het klimaatbeleid van de staat zou kunnen gaan toetsen. In een arrest uit 1986 bijvoorbeeld, over het storten van bagger uit de Amsterdamse grachten in natuurgebied de Nieuwe Meer, oordeelde de Hoge Raad dat milieuorganisaties bij de rechter mogen opkomen voor algemene belangen. En al in 1992... werd stikstofvervuiling door een varkenshouder in natuurgebied De Peel aan de Hoge Raad voorgelegd. In al dit soort zaken moest de rechter zich uitspreken over maatschappelijke kwesties, ook als politieke partijen daarover nog verdeeld waren en ook als er nog felle maatschappelijke discussie over woedde. Het feit dat belangenverenigingen zich steeds vaker gingen beroepen op internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat zette de verhoudingen tussen de rechterlijke en de andere staatsmachten helemaal op scherp. Het gevolg? De staat wordt steeds vaker op verplichtingen gewezen die volgen uit het tekenen van zulke internationale verdragen. Of het nu gaat om gevaarlijke industriële activiteiten, geluidsoverlast of luchtvervuiling, op basis van verdragen als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, moet de staat burgers beschermen tegen inbreuken op hun fundamentele rechten. Doet de staat dat niet, dan moet de rechter daarop wijzen. En dat was natuurlijk tot groot ongenoegen van veel gekozen politici en ministers die helemaal niet op de vingers getikt willen worden. Dit alles, deze hele geschiedenis en alle ontwikkelingen die ik net schets, die komen samen in de klimaatzaak van Urgenda. Door het vonnis van de rechtbank en later het arrest van het gerechtshof voelt het kabinet zich beperkt in haar vrijheid zelf te bepalen hoe snel de uitstoot daalt, zei minister Wiebes in 2018. Terecht, want die vrijheid werd ook beperkt. Het staat de Nederlandse staat niet vrij om klimaatbeleid te voeren dat zo laks is dat burgers erdoor in gevaar komen. Dat was het oordeel van de rechtbank en dat werd bekrachtigd door het gerechtshof. Tot extra chagrijn van een groot deel van de nationale politiek waren het vooral internationale verdragen die tot de overwinningen van Urgenda hebben geleid. Neem bijvoorbeeld die norm van 25% minder uitstoot in 2020. Die had de rechter niet zelf verzonnen. Het was toenmalig milieuminister Jacqueline Kramer die in 2009 aan de Tweede Kamer schreef dat het nodig was de CO2-uitstoot met 25-40% terug te brengen in 2020 om, en dit is een citaat, op een geloofwaardig traject te blijven om de 2 graden doelstelling binnen bereik te houden. Ook Kramer had dat niet zelf bedacht. Klimaatwetenschappers hadden het uitgerekend en in 2007, toen al, was dit percentage de Nederlandse inzet op de klimaatconferentie in Bali. In 2010, tijdens de klimaattop in Cancún, belandde dat reductiepercentage van 25-40% daadwerkelijk in een besluit dat de rijke landen met elkaar overeenkwamen. En in de jaren daarna bleef dat percentage telkens terugkeren op klimaatconferenties. Het was dus niet zo gek dat de rechtbank Urgenda volgde in haar stelling dat 25% minder CO2 in 2020 de absolute ondergrens was van een verantwoordelijk klimaatbeleid. Dat zei de Nederlandse regering bij monden van Kramer in 2009 zelf ook en daar tekende ze internationaal herhaaldelijk voor. Als opeenvolgende kabinetten nou jaar in jaar uit verdragen hadden getekend met de strekking dat klimaatverandering een fact of life is en dat iedereen er maar vooral aan moet wennen, dan was deze rechtszaak heel anders uitgepakt. Maar dat deed de overheid niet. Integendeel. Hoe vaker de overheid zelf herhaalde en opschreef dat een bepaald percentage in een bepaald jaar gehaald moest worden, hoe groter de kans werd dat de rechter haar daarop kon vastpinnen. Precies dat is gebeurd. En het waren niet alleen internationale klimaatverdragen die van stal werden gehaald in de Urgenda-zaak. In hoger beroep speelde het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, ik noemde het net al even, een bepalende rol. Volgens het gerechtshof is het niet halen van de 25% CO2-vermindering in strijd met dit verdrag. Met dat oordeel werd klimaatbeleid ineens een mensenrechtenkwestie en dat was nieuw. Artikel 2, recht op leven, behelst niet alleen het verbod om te doden, redeneerde het gerechtshof in navolging van Urgenda. Het schept ook zogenaamde positieve verplichtingen. De staat heeft de plicht om het leven van burgers op zijn grondgebied te beschermen, ook tegen de gevolgen van gevaarlijke industriële activiteiten. Dat principe was al heel vaak gevestigd bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zo werd in een eerdere rechtszaak daar bij dat hof de Turkse overheid aansprakelijk gehouden voor een gasontploffing op een vuilnisbelt. Een ontploffing die 39 mensen in een nabijgelegen sloppenwijk het leven kostte. De Turkse staat was al jarenlang op de hoogte van het gevaar en had maatregelen moeten treffen. En ook een ander artikel uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens verplicht de staat om de woning en het privéleven van burgers te beschermen. Dat is geregeld in artikel 8, waarin het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven staat. Zelfs als nog niet precies duidelijk is wie wanneer welke schade zal ondervinden van bepaalde activiteiten, moet de staat voorzorgsmaatregelen nemen. Een reëel risico op schade is daarvoor genoeg. In het geval van klimaatverandering is dat risico er zeker, oordeelde het gerechtshof. Het wees onder meer op overstromingen door zeespiegelstijging, hittestress door intensievere en langere hitteperiodes, toename van ziekte van de luchtwegen door verslechterde luchtkwaliteit, droogtes met hevige bosbranden tot gevolg, toenemende verspreiding van infectieziekten, ernstige overstromingen als gevolg van overvloedige regenval en verstoring van de voedselproductie en de drinkwatervoorziening. Als de uitstoot niet snel naar beneden gaat, zullen zulke risico's zeker bewaarheid worden, ook in Nederland. En de staat weet dat. En heeft dus de plicht tenminste te doen wat minimaal noodzakelijk is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, zo oordeelde het Hof. Ook al kan de staat dit probleem niet in zijn eentje oplossen, hij moet tenminste 25% minder uitstoten in 2020. De staat is het daar nog altijd niet mee eens. In cassatie heeft de landsadvocaat, dat is de advocaat die de staat vertegenwoordigt, alles uit de kast getrokken om aannemelijk te maken dat mensenrechten de staat niet verplichten bescherming te bieden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat de norm van 25% niet deugt en bovendien achterhaald is. En niet door de rechter aan de staat kon worden opgelegd, want een wetgevingsbevel. Het draaide voor de staat kennelijk om heel wat meer dan een principe kwestie. Hoe de Hoge Raad oordeelt, zullen we deze vrijdag horen. Eén aanwijzing hebben we al. Het advies dat de procureur-generaal en de advocaat-generaal van het parket van de Hoge Raad schreven voor de hoogste rechters. Dat is een advies dat ze altijd maken in dit soort zaken. En dat in zeker 80% van de gevallen wordt gevolgd door de Raad. En dat luidde, geef Urgenda weer gelijk. Het 152 pagina's tellende document leest als een aaneenschakeling van terechtwijzingen aan het adres van de staat. Zo had de landsadvocaat in cassatie gesteld dat het in de democratische rechtsstaat niet zo kan zijn dat een belangengroepering die zich niet kan vinden in gemaakte politieke keuzes via de rechter alsnog de regering en het parlement bijstuurt. Vrij vertaald, als de meerderheid van de volksvertegenwoordiging in de Eerste en Tweede Kamer genoegen neemt met onvoldoende klimaatbeleid, dan is dat een politieke keuze waar Urgenda zich bij neer heeft te leggen. Dat klopt bijna helemaal, schrijven de procureur-generaal en de advocaat-generaal. Ja, in een democratie beslist de meerderheid. Maar in deze zaak stond niet alleen een politieke keuze centraal. Het ging over de schending van mensenrechten. En, citaat, in een rechtsstaat moeten ook bij het nemen van meerderheidsbeslissingen de fundamentele rechten van allen worden gerespecteerd. Fundamentele rechten kunnen niet worden weggestemd. Van een verboden wetgevingsbevel door de rechter is ook al geen sprake, concluderen de advocaat-generaal en de procureur-generaal in hun advies. De regering zou de opgelegde CO2-reductie namelijk deels zonder wetswijzigingen kunnen realiseren. Conclusie, en dit is heerlijk venijnig juridisch jargon, alle klachten van de staat missen doel en het arrest van het gerechtshof kan overeind blijven. Het fascinerende aan deze klimaatrechtszaak is dat oerdegelijke juridische principes zijn toegepast op een voor de rechtspraak geheel nieuw probleem, het klimaatbeleid. Omdat dat zo'n ongebruikelijk onderwerp was voor de rechtszaal, leek het vonnis in de ogen van velen aanvankelijk een gekke uitschieter, een noviteit, misschien wel een vergissing. Maar wie wat verder terugblikt op de geschiedenis van het recht, ziet vooral dat de uitspraken in de Urgenda-zaak een logisch uitvloeisel zijn van een ontwikkeling die ruim 100 jaar geleden begon. De civiele rechter kreeg een steeds belangrijke rol in ons democratisch bestel en nam de bescherming van burgers steeds serieuzer. De rechter kreeg daarmee meer macht en werd een serieuze tegenkracht voor de gekozen politiek. Het feit dat die gekozen politici daar vaak zo onsportief op reageren, is een veeg teken. Want drie gescheiden machten die elkaar in evenwicht houden, die elkaar niet overheersen, maar controleren, dat is nu juist de essentie van de democratische rechtsstaat. Tegenwicht voor de gekozen politiek is onmisbaar, omdat, en dit is een citaat van oud-vicepresident van de Raad van State, Herman Tjenk Willink, de ervaring leert dat elke macht afzonderlijk tot een absolute macht dreigt uit te groeien, ook de macht van de democratisch verkozen meerderheid. Natuurlijk hebben de regering en het parlement de vrijheid om te bepalen hoe de CO2-uitstoot wordt teruggebracht. Daar bemoeit de rechter zich verder niet mee. Hij stelt alleen een ondergrens. Niet dat de regering daar veel betekenis aan verbond, overigens. Hoewel het vonnis van de rechtbank in 2015 uitvoerbaar bij voorraad was, de staat moest sowieso aan de slag, ongeacht het oordeel van de hogere rechters, zette de regering nauwelijks concrete stappen om het vonnis uit te voeren. Een meerderheid van de Kamer eist dat het kabinet dat nu alsnog doet. Dat er een Kamermeerderheid voor nodig is om de staat op haar rechtsplicht te wijzen is even zorgwekkend als voorspelbaar. Want het gaat niet goed met de rechtsstaat, daar is de afgelopen jaren meermaals op gewezen. Door gebrekkig onderhoud, schreef Herman Tjenk Willink in mei 2017, vindt er een sluipende uitholling, betonrot, van de democratische rechtsstaat plaats. En rechters uit het hele land zeiden tegen mijn collega Mark Chavan dat door bezuinigingen en hoge werkdruk de rechtsstaat in nood raakt. Maar het Urgenda-proces laat zien dat het rechterlijke apparaat nog steeds functioneert. Voor het klimaat is dat ongelooflijk belangrijk. De uitspraken in deze zaak werden niet voor niets telkens opgepikt in internationale media. Ze vormden niet voor niets de inspiratie voor tientallen advocaten wereldwijd die hun eigen regeringen ter verantwoording roepen. Rechters kunnen harde grenzen trekken. Precies wat het klimaatbeleid nu mist en nodig heeft. Mijn conclusie, als ik die hele rechtszaak overzie, is dat niet alleen economische belangen en niet alleen vraag en aanbod de toekomst bepalen. Niet alleen partijpolitiek en wie de laatste verkiezingen heeft gewonnen. Ook wetten, regels en de oordelen van mannen en vrouwen in toga's doen ertoe. Nog wel. Beste luisteraars, een kleine update op het verhaal dat je net hebt gehoord. Ik zit nu in de perskamer van de Hoge Raad in Den Haag en het arrest in de Urgenda-zaak is hier zojuist uitgesproken. En wat in de lijn der verwachting lag, is ook uitgekomen. Urgenda heeft ook bij de Hoge Raad gelijk gekregen. Het voeren van goed klimaatbeleid, dat wil zeggen in ieder geval het minimale klimaatbeleid, die 25% waar het de hele tijd over ging, dat is absoluut verplicht, zei eigenlijk de Hoge Raad, om te voldoen aan de mensenrechten. Als je dus minder dan bijvoorbeeld die 25% doet, dan schend je eigenlijk de mensenrechten en dat mag de staat niet doen. Een rechter, zei de Hoge Raad, die moet in zulke soort gevallen ingrijpen en rechtsbescherming bieden aan burgers. Kortom, het voeren van goed klimaatbeleid is een plicht van overheden en doen ze het niet, dan schenden ze de mensenrechten. En dat is een uitspraak, en zeker in zoals die geformuleerd is en gebaseerd op de mensenrechten, is een uitspraak die internationaal heel veel belangstelling zou krijgen en misschien zelfs navolging, omdat deze redenering ook in andere landen opgaat. Dit is geen specifieke Nederlandse uitspraak. Tot slot, ik heb hier een kort citaat over de internationale relevantie van de zaak van Urgenda's advocaat Koos van den Berg.
Uitspraken van rechtbank en hof hebben al aandacht getrokken en navolging gekregen. En de redenering van de Hoge Raad is in wezen hetzelfde.
Ja.
Die zegt, eigenlijk komt het op neer, dit probleem is zo groot, daar moet je wat aan doen. Ja, wat moet je daar nou aan doen? Nou, daar is internationaal wel veel consensus eigenlijk over. En ja, dan heb je, ieder land heeft zijn eigen deelverantwoordelijkheid. Want als je die niet neemt, dan hoeft niemand hem te nemen. En dan komen de mensenrechten wel erg in het gedrang. En Europa heeft een mensenrechtenverdrag, maar je hebt ook het internationaal, mondiaal mensenrechten. En in Latijns-Amerika heb je dat ook. En de redenering, en dat is denk ik het punt wat belangrijk is, de redenering van de Hoge Raad, je hebt het zelf gehoord, overtuigd. Je denkt niet dat is raar, je denkt dat is logisch. Nee, zo moet het ook. En de Hoge Raad gebruikt die redenering om te zeggen van, zo moet je het doen als je de mensenrechten niet wilt schenden. En ik denk dat daardoor die uitspraak universeel is. Want hij wijst de weg aan hoe je naar dit soort problemen moet kijken.
Ja.
En dit gaat navolging krijgen.
Dankjewel.
Dat was de advocaat van Urgenda dus, Koos van den Berg. Deze korte update wou ik je eventjes meegeven nog voor iedereen die dit verhaal heeft geluisterd. En op decorrespondent.nl kun je mijn verslag lezen van het arrest van de Hoge Raad. Dankjewel voor het luisteren. Dag. Dat was het verhaal. Heel veel dank voor het luisteren. Als je naar decorrespondent.nl gaat of de link in de show notes gebruikt, dan kun je het hele stuk ook nalezen. En dan staan er links bij naar de processtukken en allerlei andere bronnen. Onder meer twee boekjes die ik heb gebruikt om dit stuk te schrijven. Dus ga naar decorrespondent.nl om die te vinden. Wil je journalistiek als deze mogelijk maken, word dan lid van De Correspondent. Tot de volgende keer.